De maand december telde een record aantal uren zon. Tot vandaag scheen de zon volgens het KNMI 82 uur. Dat is bijna twee keer zoveel als gemiddeld in december. Het oude record stond op 75 uur en dat was in 1963. Het KNMI meet de uren zonneschijn sinds het begin van de 20e eeuw. In de decembermaand van 1937 liet de zon zich het minst zien. Het meetstation kwam toen niet verder dan 12 uur zon. In delen van Nederland worden maatregelen genomen in verband met het dichtvriezen van open water. In Friesland is een groot aantal vaarwegen afgesloten en dat is voor het eerst in 5 jaar. De provincie wil voorkomen dat door kruiend ijs de oevers beschadigd raken. Alleen op het Prinses Margrietkanaal, Van Haringsmakanaal, de Houkensloot en de vaarweg naar Drachten mag worden gevaren. In Amsterdam mogen boten niet meer door de Keizersgracht. De gemeente hoopt dat het ijs dan sneller groeit, zodat er geschaatst kan worden. Het weer, het vriest en op de meeste plaatsen komt mist voor. Later kan er ook dichte mist ontstaan. Morgen wordt het grijs en mistig en is er kans op ijzel. Dit was het NOS Journaal.
ANWB Verkeersinformatie. In het noorden en het oosten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Rond de jaarwisseling is er door een combinatie van mist en kruiddampen plaatselijk slechts enkele meters zicht.
Heeft u wel eens managementboeken nodig en wilt u ze snel in huis hebben? Ga dan naar www.managementboek.nl. Managementboek.nl, de beste boekensite voor managers.
De overheid helpt ondernemers door het regeldoolhof. Door wetten en regels te vereenvoudigen.
Ja, precies. Als ondernemer hoef ik minder vaak ziekmeldingen van mijn personeel door te geven. Dat hoef ik nu pas in de 42e week te doen, in plaats van in de 13e. En weer beter melden hoeft ook niet meer.
Met minder regels krijgen we meer geregeld. Voor meer voorbeelden, surf naar antwoordvoorbedrijven.nl/regeldruk.
Goedenavond, u luistert naar Radio 1 en dit is het marathoninterview van de VPRO. U bent gewend op dit tijdstip het NPS-programma Kunststof te horen en daarna BNN Today. Maar in de week van kerst tot oudjaar heeft de VPRO de avondzendtijd tussen 7 en 10 uur geleend voor een serie van 5 marathoninterviews. 3 uur durende live gesprekken met 1 gast over ervaring, over carrière, vakkennis, levensloop, over hartstochten en inzichten. We begonnen op eerste kerstdag met culinair journalist Johannes van Dam. Op tweede kerstdag volgde schrijver Arthur Chapin. Maandag de 29e was generaal buitendienst Dick Berlijn onze gast. En gisteravond voormalig minister Ella Vogelaar. En vanavond het laatste gesprek in de reeks. Ik zeg u nu vast, als u ons iets te vragen of te zeggen heeft, mail dan naar marathoninterview@vpro.nl. En als u het komende gesprek helemaal wilt horen, maar niet in de gelegenheid bent om dat te doen, ga dan naar onze site. En dat is marathoninterview.vpro.nl. Daar kunt u alle gesprekken beluisteren en downloaden. En u kunt ook een abonnement nemen op de podcast. Zodat u uiteindelijk alle marathongesprekken uit het archief van de afgelopen 22 jaar kunt beluisteren. Of ze eventueel in uw eigen archief opslaan. Als jongen wilde hij het liefst meteoroloog worden. Dat krijg je als je opgroeit in een staat van meedogenloze twisters. Temperatuurschommelingen die van hartje zomer naar hartje winter in 12 uur tijd gaan. Maar hij werd historicus, onze gast van vanavond. En hij ging zich bezighouden met dat onooglijk kleine landje aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, waar een deel van zijn geschiedenis ligt. James Carlton Kennedy wordt in 1963 geboren in Orange City, in de staat Iowa, in de Verenigde Staten. Zijn Schot-Ierse vader en Rotterdamse moeder zijn in dit kleine dorp, dat werd gesticht door Hollandse immigranten, neergestreken om er hun bestaan op te bouwen. Hoe goed hij ook probeert mee te doen aan de festiviteiten van deze Hollandse immigranten, hij blijft toch altijd een buitenstaander tussen gereformeerde boerenjongens. Op zijn 20e vertrekt hij naar Washington om buitenlandse betrekkingen te studeren. Vervolgens theologie in Michigan en Europese geschiedenis aan de Universiteit van Iowa. Zijn promotor moedigt hem aan om zich met de Nederlandse geschiedenis bezig te gaan houden. Hij promoveert met Nieuw Babylon in aanbouw, een proefschrift over de jaren 60 in Nederland. Ondertussen trouwt hij, net als zijn vader, met een Nederlandse vrouw. In 2001 verschijnt zijn onderzoek naar euthanasie in Nederland onder de titel Een weloverwogen dood. In 2003 wordt hij aangesteld als hoogleraar contemporaine geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het gezin Kennedy verhuist naar Nederland. In 2007 maakt hij de overstap van de gereformeerde VU naar de seculiere Universiteit van Amsterdam, de UvA, waar hij tot op heden hoogleraar Nederlandse geschiedenis is. Een Amerikaan in Nederland, opnieuw immigrant. In een land dat de multiculturele samenleving heeft afgeschaft. Terwijl er aan de andere kant van de oceaan in zijn eigen land een politieke aardverschuiving plaatsvindt, nu de eerste zwarte president daar aantreedt. Luistert u de komende 3 uur naar Rick Delhaas in gesprek met historicus James Kennedy.
Hartelijk welkom, James Kennedy.
Dank u.
Wat heeft u moeten doen of aan uw vrouw beloven om hier vanavond te mogen zitten?
Nou ja, ik was toen ik het verzoek van de VPRO had gekregen, heb ik haar meteen gevraagd of ik het wel of niet kan doen, met de hoop dat ze misschien nee zou zeggen.
Omdat ik ook schatte het zo in ongeveer. Ja.
Ja, precies. Want ik dacht, nou ja, goed, is ook de tijd waar mijn jongens vooral heel erg enthousiast zijn met vuurwerk. Maar ze zei van, nou, dit is een leuke omroep, dus misschien moet je het gewoon vooral doen. Maar natuurlijk met de voorwaarde dat ik stipt weer om 10 uur terug ben. Dus of zo snel mogelijk daarna. Dus ik zie ook uit naar de anderhalf uur vrije tijd die ik heb voor middernacht. Om die ook met mijn familie te besteden.
Ja, wat zou u normaal gedaan hebben?
Ik denk in dit geval, nou ja, wat wij altijd deden is, nou, we hebben in eerste plaats, vuurwerk is natuurlijk niet iets dat ik vanuit de Verenigde Staten heb meegekregen. Nee. Daar wordt er helemaal geen vuurwerk gebruikt bij oud en nieuw.
Schiet je met je geweer de lucht in?
Nee. Dat heb ik ook gehoord.
Oh, ja?
Ja, dat heb ik wel meegemaakt. Maar dat één keer. Maar meestal is het heel erg stil op oud en nieuw. Ze hebben natuurlijk vuurwerk bij 4th of July, 4 juli. Maar dat is meestal ook een hele grote show die dan door een stad, een gemeente wordt gepresenteerd. Maar oud en nieuw in vuurwerk, dat heb ik eigenlijk gewoon hier in Nederland mogen meemaken. Ja.
En als ik u zo ogen zie schitteren, dan mag u dat wel, dat vuurwerk?
Nou ja, ik bedoel, ik weet nog wel hoe leuk het was toen ik het zelf kon doen, toen ik 8 was. Maar ook die enthousiasme, zoals ik kijk van mijn kinderen, dat ze dat gewoon echt. Mijn middelste kind, die is 10, die zei van, nou, ik zie echt naar vanavond uit. Hij had gewoon heel veel zin in vuurwerk. Dus in dat opzicht wel. Maar dus natuurlijk ook het gekke. Ik bedoel, ik zie Nederland nog steeds als een soort, ondanks alles, als een heel erg ordentelijke land. En wat mij opvalt is, in deze avond, in deze uren, lijkt dat allemaal niet meer het geval te zijn. Dan heb je een soort een gevoel dat
wanorde.
Ja, van wanorde. Dat er echt een moment is van een volksfeest, of van dat Dionysos, de god van de wijn, Nederland beheerst. En dat het gewoon van een heel andere orde is. Dus dat is gewoon, dat zie ik, heb ik nooit in de Verenigde Staten meegemaakt, dat er zulke momenten zijn. Maar oud en nieuw, dat lijkt het wel hier een beetje van te hebben.
Ja, wat doet u tot aan 12 uur?
Kaarten. Nou ja, goed. Het was altijd een traditie, dus mijn zwager houdt van kaarten, dus we komen bijeen en dat doen we dan samen. Iets heel erg saais, maar wel iets dat je als gezin samen kan doen.
Wat kaarten? Wat spel?
Vaak is dat hartenjagen. Want dat is een spel die wij nu, mijn dochter ook wel kan. En dat is het vooral. Maar met variaties.
Wint dus, u een beetje of niet?
Ik win altijd.
Oh jee.
Nou, maar goed. Ik kan wel tegenvallen, maar ik ben wel competitief in het spelen van kaartspellen.
Ja, ja. Hoe wordt oud en nieuw in Iowa, in Orange City, gevierd?
Dus ook vrienden komen bijeen, dus dat is heel herkenbaar. En dan vaak wordt er dan ook wel iets alcoholistisch of alcoholachtigs ingeschonken. Dat was iets dat je dan waarschijnlijk niet heel erg publiekelijk liet weten. Want het was toch wel een stad met... Men dronk wel eens en het was niet per se slecht. Maar er was toch een verbinding van drank met zonde. Dus dat hield je dan wel een beetje achterwege. Ja. Maar dat is wat vele mensen hebben gedaan. Achter de deur.
Ja.
Dus,
maar u noemt het stad Orange City.
Ja.
Het is een dorp. Het is een gat, hè?
Het is de zetel van de county, van de rajon, zou je kunnen zeggen. Dus het is een.
Maar hoeveel inwoners?
Inmiddels geloof ik.
Nee, maar toen. We hebben het nu even over.
Toen ik daar opgroeide, was het. Toen ik daar werd geboren, 3500 mensen.
Ja, dat is heel klein.
Dat is heel klein.
Ja.
En het was toch wel een beetje het administratief centrum van het gebied. Dus het werd omringd natuurlijk door nog kleinere dorpen. Maar het was gewoon echt heel ver van alles. Ja. Als je naar de grote stad ging, dan ging je naar Sioux City of Sioux Falls. Nou, dat waren steden van 90.000 mensen. En die waren een uur weg of zo. Ja. Dus,
Maar oudjaarsavond, klein dorp.
Ja.
Wat deed je dan de hele avond?
Wat deed je dan de hele avond? Eigenlijk was er...
geen vuurwerk?
Geen vuurwerk. Er waren ook geen kroegen, geen bars, geen theater. Dus je kon ook niet naar de film. Tenzij je dan echt naar een van die steden daarbuiten ging. Mm-hmm. Dus weinig behalve dan... En natuurlijk ook heel erg koud. Meestal op 31 december.
Ja. Maar ook kaarten? Of wat
kaarten, spelletjes van het een of andere soort. Of praten en drinken. Maar dat was ongeveer wat de mogelijkheden waren. Dat is in ieder geval wat ik deed. En,
niet naar de kerk?
Meestal deed je dat op 1 januari. Dus dan ging je dan in de ochtend, stipt om 10 uur... ging je dan naar de kerk. En dan werd het wel zo gehouden. Maar zelden op oudejaarsavond, zoals ik mij nu herinner. Dus maar het was wel... Je vierde het nieuwe jaar, maar niet het oude jaar.
Ja, en dan om 12 uur, zonder vuurwerk, zonder groot...
Nou, dan je bleef in ieder geval op tot 12 jaar. Dan deed je misschien de televisie aan, zoals misschien je hier ook zou doen. En kijken wanneer het echt 12 uur werd.
Nou, hier zitten de mensen de hele avond al televisie te
kijken. Dat is waar. Dus dat kon je daar uiteraard ook doen. Maar volgens mij heb ik nooit zo gevierd. Maar dat je in ieder geval, dan was het 12 uur. Misschien dan had je dan een soort champagne of zoiets klaar voor. Je groette elkaar en dan ging je dan vrij snel naar bed.
Ja.
Dus, dan had je eigenlijk het summum bereikt. En er was geen reden om langer... maar je ging zeker niet, zoals ik merk in mijn buurt in Nederland... dat je dan ook wel buren begroet. Dat je iedereen komt, die gaat die deur uit om 12 uur. Ze gaan kijken naar vuurwerk. Ze steken dan zelf wat vuurwerk op. Of ze kijken wat anderen doen.
Ja.
En ze groeten elkaar en wensen een nieuw jaar. Dus... Dat deed je in ieder geval niet. Dus het was helemaal geen...
Toch binnen blijven.
Altijd binnen blijven.
Merkwaardig.
Nee, je had gewoon geen reden om buiten te gaan. Behalve dan zelf je auto meenemen om daar naartoe te gaan. Om weer te gaan slapen. Maar nee, er was gewoon geen buitenleven. Maar überhaupt daar was er geen buitenleven door grote delen van het jaar. Het was gewoon te koud voor. Of te warm voor. Terrassen, zoals dat hier heel gangbaar is. Dat is iets dat daar niet te vinden was. Dat is inmiddels een beetje veranderd, maar het klimaat was daar te extreem voor.
Ja, maar u zegt het klimaat, het klinkt niet echt als een boerendorp, een gemeenschap.
Het was niet een... je zag niets van dat gemeenschap op oud en nieuw.
Nee.
Je zag het misschien dan wel met de viering van het nieuwe jaar in de kerk. Misschien zou dat wel een vorm van gemeenschappelijkheid zijn. Ik denk dat je het wel ook zo kan zien. Er waren wel natuurlijk andere momenten waarin je dat vierde, dat je een dorp was. Je zag die gemeenschapszin, denk ik, als je winkels binnenliep. En iedereen wist wie jij was. En jij wist of kon weten wie zij waren. Dat het allemaal vriendelijk dat je vriendelijk begroet werd. Overal, waar je dan, als je dan iemand op de stoep wel trof, dan was het altijd hello, hi, how are you doing? Gewoon altijd, zonder variatie, elkaar groeten. Dus in dat opzicht was er in de menselijke omgang was alles heel erg vriendelijk en open. Maar natuurlijk wel, het was niet zozeer dat... En natuurlijk in de lente en het najaar heel veel kinderen op straat met de fiets. En natuurlijk mensen dan ook buiten aan het harken of bloemetjes planten. Dus, ja. Dus je kon elkaar wel zien. Maar...
Klinkt allemaal heel saai.
Ja, maar het was niet. Maar er was daar heel weinig. Er was heel weinig culturele leven. Ja. Heel weinig. Ja. En
u bent daar wel opgegroeid.
Ik ben daar wel opgegroeid. Ja. Nou, mijn vader kreeg daar. Hij kwam zelf uit Hollywood. Dus
dat is een andere koek.
Andere koek, ja. Heel anders. Dus zijn vader was civiele ingenieur die wel af en toe opdrachten had, waar hij in contact kwam met Hollywood stars en dergelijke. Maar mijn vader kreeg dan een baan aangeboden in het westen van Iowa om daar les te geven aan een kleine instantie, een college.
Ja, ja. Dat dorp dat is oorspronkelijk gesticht door Hollandse immigranten, is
ja,
het niet?
Ja, klopt. Het is in omstreeks 1870 gesticht. En dat was dan door mensen die dan... Het waren vaak afgescheidenen, dat wil zeggen de mensen die uit de hervormde kerk waren getreden, ja, voor theologische redenen. Nou, het waren vaak die mensen die in 1846 naar de Verenigde Staten zijn gegaan. En dat had ook heel veel te maken met de economie. Want de economie was natuurlijk, nou, slechter kon het nauwelijks zijn in Nederland dan in 1845, 1846. Dus op dat moment zijn ze dan naar de VS gegaan.
Gelukszoekers.
Gelukszoekers. Mensen die dan eigenlijk inderdaad... Het waren gewoon mensen die gewoon beter economische kansen... Er was wel een theologische rand rondom hun motivatie. Ja. Maar het was vooral economisch. En die zijn uiteindelijk, na 25 jaar elders te zijn... zijn ze gewoon in dit deel van Iowa terechtgekomen. Overigens de beste land, kwalitatief, gewoon... buitengewoon donker land. Gewoon echt
daar hadden ze wel een neus voor, die boeren.
Ja, daar hadden een neus voor. En ook, nee, ze hebben daar het ook goed gekozen. En ik weet nog, ik interviewde de gouverneur van de staat van Iowa, als tiener. En hij zei van, nou, die Nederlanders hebben toch wel goed weten te vinden. Hè? De beste land in de hele staat, in de hele Verenigde Staten. En zij zaten er dan bovenop, inderdaad.
Ja, ja. Maar zoals u het vertelt, klinkt het als een hele hechte groep. En dan verbaast het me dat u zo'n toch een beetje kille sfeer schetst van dat, ja, van die gemeenschap.
Ja, nou, het was een, inderdaad, nou ja, je zou kunnen zeggen, oud en nieuw was niet... is niet het moment om de hechtheid van die gemeenschap,
ja,
te meten.
Nee, maar ook dus, zo van, ja, ja, God in de supermarkt roep je hi en hello. En dat, ja, is iedere keer hetzelfde. Dus ja. Het klinkt niet als van warme band, terwijl je al vanaf 18 zoveel bij elkaar woont.
Nou, het was meer, je zou kunnen zeggen, het is natuurlijk wel een... ik denk dat het mooiste, en dan zeg ik gewoon waarom ook die kilheid, maar... Het mooiste was, en dat zegt iedereen, is dat als je echt aan de problemen kwam te staan, dat mensen dan wel eens zich over je zou gaan ontfermen. Dus je had pech, je had problemen. Iedereen wist dat je pech had, problemen. Werd er natuurlijk wel veel over je geroddeld. Maar goed, dan komt die solidariteit. Mensen komen dan en ze doen wat. En ze doen vaak meer dan ze hoeven doen. Maar het is natuurlijk ook wel een soort... ja, je wordt toch ook overal een beetje bekeken. Dat is denk ik zeker iets dat ik voelde.
Ja, de Kennedys waren buitenstaanders.
Ja, we waren buitenstaanders. Mijn moeder
waren import.
Mijn moeder was Rotterdamse. Nou, dat was gewoon echt iemand uit Holland. Terwijl deze mensen, ja, ze voelden zich wel Hollander, maar... Dat waren hun grootouders, hun overgrootvaders die dan uit Nederland waren gekomen. Dus het is toch een ander slag mensen. En mijn vader, inderdaad, Hollywood. Dus mijn ouders deden anders. Ze waren intellectuelen, dus ze hadden vooral een ander woordenschat. Soms heb ik het idee dat dat het vooral was. En ik leerde ook hun woordenschat. En dat plaatste mij gewoon wel een beetje buiten de dorpsgemeenschap. En ja, goed, ik was niet echt... Ik kan niet zeggen dat ik slachtoffer ben van grote daden van wreedheid of
ja,
zo.
Wat dat jammer absolu- nou.
Ja, ik vind het jammer, want die boeken zijn er van mensen die zulke ervaringen hebben opgelopen. Ja. Dus, nee,
grote literatuur voortgebracht.
Grote literatuur voortgebracht.
Ja. Maar waar merkt u dat aan, dat u buitengesloten werd?
Nou, ik denk...
Of dat ze een beetje raar naar de Kennedys keken.
Nou ja, als je dan... nou ja, inderdaad, als je dan je op een moment waar mensen niet denken dat je naar hen luistert, dan hebben ze het gewoon over de Kennedy boy. Of en dan wel op een soort manier van iemand van een andere planeet of van een andere clan. Dus dat is iets dat je dan wel, die mij toentertijd wel het idee gaf. Nou, misschien ben ik daar.
Ja, maar wat zeiden ze over de Kennedy boy?
Nou, dat waren inderdaad, dat waren intellectuelen. Dus dat was één ding die ik niet mee had. Ik denk ook een groot verschil is, en dat, stel je voor dat ik een Kennedy was en mijn ouders waren intellectueel, maar ik heel goed sporten kon.
Ja.
Nou. Dat had denk ik alle verschil gemaakt. Want het was een gemeenschap die heel erg... je denkt van, het is een echt religieuze, theologisch gerichte gemeenschap. Maar ik denk even belangrijk in dat dorp was toch wel sport.
Fysiek.
Voetbal, ja. Basketbal. Ja. Die twee dingen. Dat is gewoon heel erg belangrijk.
En daar was u niet goed in?
Daar was ik niet goed in. Ja, nee, dat durf ik nu wel te zeggen. Ja. Dus,
hoe kwam dat?
Anders dan genen. Ja, ik weet het niet. Mijn vader was er ook helemaal niet goed in. Mijn moeder
u zat
wel
de hele
redelijk,
dag in de boeken?
Ik zat er wel redelijk in de boeken. Ja. Ja, nee, dus ik las... Ik deed andere dingen.
Ja. Maar u deed wel uw best om erbij te horen, of niet? Verder. U danste de Jan Pierenwiet...
Ja, ik bedoel op een gegeven moment... Ja, op klompen. Ja. Dat deed ik pas veel later. Maar er waren inderdaad... er was een tulpenfeest. Dus elke jaar in mei was er een tulpenfeest om de Nederlandse karakter van het dorp te vieren. En ook natuurlijk toeristen te brengen. Want dat trok ook wel. Nou ja, je kon wel hopen 50.000, 100.000 toeristen voor een driedaagse tulpenfeest. Dus ook heel erg goed voor de economie.
Ja.
Maar goed, dus dan ging je in klederdracht, al dan niet authentiek. En er waren wel ook programma's voor die toeristen. En een van die programma's was volksdansen. En dus daar deed ik wel ook aan mee. Dus
in klederdracht?
In klederdracht.
Hoe zag dat eruit?
De klederdracht? Volgens mij had ik echt een hartstikke nep kostuum aan. Dus dat was dan een soort heel wijdse broek... Met een soort pet en dan een of andere niet heel erg makkelijk te beschrijven hemdje die als Nederlands zich voor moest doen. Dus heel mijn moeder deed er ook wel heel erg deed er graag aan mee en zij probeerde het ook eigenlijk authentieker te maken. Zij kocht bijvoorbeeld haar eigen kostuum in Spakenburg en maakte het zelf. En steeds meer mensen in Orange City deden dat ook. Ze gingen dus naar Staphorst of Spakenburg of Volendam of Marken. En daar hebben ze dan echt de echte weer terug naar huis genomen.
Ja. Wat is die dans, die Jan Pierenwiet?
Jan Pierenwiet, dat is een. Volgens mij is dat een soort polka die je dan danst. En het dus heeft bepaalde stapjes. En dat doe je dan inderdaad met partner. En dan wissel je van partner met elke nieuwe ronde. Dus het is een vrij eenvoudige dans. En dat was een van zes soorten dansen, geloof ik, die ik moest leren. Dus ja, dat... En dan op klompen. Want het is natuurlijk niet de oorspronkelijke dansvorm. Had klompen speelde daar geen rol in. Maar om te laten zien dat dat een echt een Nederlandse dans was, dan moesten we het op klompen doen. Ja. Dus het viel wel overigens mee. Als je zes paar sokken had, dan
lukte het wel
aardig. Ja.
Waren er meer van die momenten dat in Orange City, zeg maar, de Nederlandse afkomst, de Hollandse afkomst werd gevierd?
Het was denk ik daar vooral in die
Tulpenfestival.
Ja. Elke gewoon medio mei, elk jaar. Dat het dan echt werd gevierd. Anders, Nou, je zou kunnen zeggen dat er de enige andere manier die ze, waar ze echt aan daar blijk van hebben gegeven, is dat ze hebben geprobeerd een aantal van hun van de bedrijven van de downtown te laten ontwerpen als Nederlandse gebouwen.
Ja.
Dus er was bijvoorbeeld een bank daar.
Hollandse huisjes.
Er was een molen. Dus een bank was een molen. Dus een drive-through teller. Dus als je geld uit de muur wilde trekken, dan moest je dan gewoon naar een molen gaan om daar dan.
En dan rij je met de auto doorheen en dan
onderweg. Ja, je rijdt met de auto daaromheen. Daaromheen, ja. Ah, ja. En dan haal je het inderdaad zo op. Dus,
in de religie?
In de religie. Ja, absoluut. Het was veel kerken. Altijd ook een minderheid van kerken die niet van Nederlandse hervormden.
8-9 kerken op 3500 inwoners of zo.
Ja, er waren 8 kerken, denk ik, in die tijd. Ja. Dus, en
streng religieus ook.
Streng religieus in de zin van. Niet zozeer in de zin van Staphorst. Maar wel. Streng religieus in de zin van het werd eigenlijk van je verwacht dat je naar de kerk ging.
2 keer op een zondag?
Nou, dat was denk ik, dat was het verschil in het dorp. Er waren, zoals in het volksgebruik, er waren oncers en twicers. Dus de mensen die maar 1 keer en maar 2 keer en dan 2 keer naar de kerk ging. Maar dus dat was wel open voor discussie. Maar in ieder geval dat je naar de kerk ging. En dat je dan ook lid was van een kerk. En dat je dan dat je in ieder geval niet atheïst of agnost was. Die waren er wel in het dorp. En die speelden dan een soort rol, echt als een soort volksatheïst. Of de,
wat is dat?
Nou, dat is dan wat iemand die dan, nou, een rol die je zegt van, nou, dit is iemand die altijd kritische vragen of opmerkingen maakt. En dat kon wel, dat werd dan wel geaccepteerd dat er wel zo'n iemand was. Want ja, dat kennelijk is dat, zijn er zulke mensen in deze wereld. Maar verder besteden je ook daar niet zoveel aandacht aan wat die mensen zijn.
En het lukt het dorp ook om heel lang een kroeg tegen te houden.
Klopt. Er was een.
Ook al werd er achter de deur misschien wel gedronken.
Ja, er werd. Het was een. Natuurlijk was Iowa ook onderdeel van de Amerikaanse drooglegging. En tijdens de hele jaren 20. Maar toen in 1933, eigenlijk 75 jaar geleden deze maand, werd de drooglegging afgeschaft in de Verenigde Staten. Dan konden verschillende staten kiezen. En voor lange tijd had Iowa ook local option. En dan konden counties zelf kiezen of ze dan droog wilde blijven of niet. Ja. En Sioux County, waar ik vandaan kwam, dat was lange tijd droog.
Dat werd als goddeloos gezien, zo'n café? Of?
Ja, dat werd dan gezien als. Dat waren plek waarin inderdaad.
Broedplaats van.
Broedplaats zijn van slechte gedachten en vooral slecht gedrag.
Ja, ja.
Dus dat werd gewoon niet. Dat werd niet gezien als niet iets positiefs. Zeker niet als je een. Als je een voorbeeldige gemeenschap wilde zijn, dan moet je dan geen kroeg hebben.
Ja.
Maar op een gegeven moment zei de staat van Iowa, geen local option meer. Je moet overal een kroeg toestaan. En dan werd ook Orange City gedwongen om minstens een licentie te geven, een vergunning te geven aan 1 kroeg.
Ja. Als we uw kerk moeten vergelijken met een kerk in Nederland, welke is dat dan? Hoe moet ik dat?
Ja, ik denk dat. Ik denk dat je het waarschijnlijk het meest. Ja, hoe moet je het aanduiden? Ik denk dat het een beetje zou lijken op een conservatieve, maar gewone gereformeerde kerk. Dus dat wil zeggen hoe de grote gereformeerde kerk in Ommen eruit zou zien van heden ten dagen.
Ja.
Dus dat wil zeggen.
Niet christelijk gereformeerd.
Niet christelijk gereformeerd. Niet, het waren niet mensen van de. Het waren geen zwarte kousen mensen. Daar stonden ze gewoon te veel in de wereld voor. Dus dat was het niet. Het was meer. Het waren, je zou kunnen zeggen, Het waren mensen die dachten van, nou, wij zijn orthodox. Wij hebben een persoonlijke verhouding met Jezus. Wij gaan trouw naar de kerk. We proberen goede mensen te zijn. En we proberen dat ook te laten uitstralen. En dat is het zo'n beetje. Het was toen ik groot werd gebracht, was de tijd dat mensen bijvoorbeeld niet meer naar de film gingen. Dat was eigenlijk al een beetje voorbij. Ja. Dus ze gingen ook naar filmen bekijken. Dat was natuurlijk hun hele oppositie tegenover de film. Was eigenlijk door de televisie al een beetje ondermijnd. Want ze keken meteen ook de televisie. Dus daar hadden ze ook geen problemen mee. Voor mij als tiener was de grote issue bij de christelijke school waar ik naartoe ging. De grote issue daar was dansen of niet. Of dat wel of niet.
Wat was daar het probleem mee?
Ja, seksuele onzedelijkheid. Ja. Dat je dan misschien dat inderdaad met dat dansen dat mensen aangetrokken tot elkaar zou voelen.
In verleiding zouden kunnen komen.
Ja, precies. Dus, dus dat was de grote issue.
Toen u bij familie van uw moeder kwam in Nederland, toen bleek die zo'n beetje allemaal van hun geloof gevallen, hè?
Ja.
Dat was nog eens wat anders.
Dat was nogal wat anders. Dus mijn moeder is inderdaad in 1960 naar de Verenigde Staten geëmigreerd.
Ja.
En je zou kunnen zeggen, dus ze heeft al die jaren 60 verandering in Nederland niet zelf aan de lijve ervaren. Maar haar zusters wel. En die zijn denk ik in de loop van de jaren 60 veelal toch aanzienlijk van hun geloofsopvatting veranderd.
Was dat een schok voor u? Dat u familie ontmoette die eigenlijk,
die
van geloof gevallen waren.
Ja, of die er niet meer aan meededen. Of, ik denk dat dat voor mij pas later als tiener echt zichtbaar werd. Dat ze dan andere opvattingen waren toegedaan. Sommigen waren wel van de kerk, maar hadden andere opvattingen. Ze hadden allemaal dus een andere houding. Maar zeker een afstand van het traditionele christelijk geloof zoals ik dat kende uit Iowa.
Dus maar even naar uw eerste reactie. Toen u dat merkte, wat zei dat u?
Ik denk dat ik dat... ik denk toen ik zo'n jaar 15, 16 was, toen ik dat eerst...
Wat u had van die mensen in dat dorp, hè, waarvan dat zijn van die atheïsten. Ja. Ja, dat heb je ook. Nee, die heb je zelf in de familie.
Ja. Nee, toen ben ik daarmee geconfronteerd. Ik bedoel dus dat ik had ook wel een neven en nichten die niet naar de kerk gingen en dan ook niet geloofden. Dus dat was voor mij wel een... dat was voor mij, denk ik, pittig om dat te beseffen.
En wat bedoelt u dan met pittig?
In de zin van, het was niet vanzelfsprekend dat elke redelijke en aardige mens geloofde. Dat was voor mij pittig.
Dat moet u even uitleggen.
Nou, wat ik daarmee bedoel is dat...
Als u een redelijk aardig mens ontmoet, dan denkt u, die gelooft.
Ja.
Die is van
wel.
God.
Die is van God. Ja, nou, ik denk dat ik dat dacht. Ik denk dat ik dat dacht.
Ja.
Toen ik 15 was. En dat ik... want het was ook een, ja, misschien had ik dat ook mee van mijn geloofsgemeenschap. Je bent, het waren niet mensen die zich, het waren ook in bepaalde opzicht helemaal geen fanaten. Het waren geen ijveraars in die zin. Maar het waren, ik denk dat naar het zelfbeeld ook redelijke christelijke mensen. En ze woonden in een redelijke christelijke universum waar iedereen daarbij hoorde. En dan zie je, dan merkte ik dat dat niet het geval was. Wat het ook verscherpte toen ik 15, 16 was, is dat ik dan wegens mijn vader een sabbatjaar in Cambridge. Ja. Dus ik ging ook naar, ik woonde in Cambridge voor een jaar. Nou, ik ging ook naar een school zonder veel gelovigen. Dus het was gewoon een...
Tussen de goddelozen.
Tussen de goddelozen, zou je kunnen zeggen. Dus dan moest ik ook wel, dat was ook wel even slikken. Ook wat ze zeiden, hun opvatting over God en de Bijbel. Dan moest ik ook allemaal aanhoren. En dat was een... En voor mij was dat ook een moment waar ik zelf vond dat ik moest kiezen.
Wat bedoelt u?
Nou, kiezen, nou ja, was dit het geloof ook voor mij. Ik bedoel, moest ik daar...
U hebt daar gekozen voor het geloof?
Ja, eigenlijk wel.
In Cambridge?
Ja, door dat moeilijke jaar, ja, ja. Denk ik wel.
Heeft u er een verklaring voor? Hè? U zegt van, ja, nou ja, de familie van mijn moeder heeft de jaren 60 hier meegemaakt in Nederland. Secularisatie. Maar dat... daar in Orange City, waar u opgegroeid bent, dat iedereen zo vasthield. Is dat eigen van immigranten om zo behoudzuchtig te zijn aan bepaalde waarden die je hebt?
Ja, ja, ik denk dat je kan zeggen dat migranten zijn, in bepaalde opzichten zijn migranten, zoals zij daar ooit waren... waren dat gedurfde mensen. Die hebben een soort overstap gemaakt naar een nieuwe wereld.
Alles achtergelaten.
Alles achtergelaten. Ja. Maar juist om dat te kunnen doen... hebben ze wel een soort kleine experimenten... soort idee over het geloof. Dat moet in ieder geval... daar kan er niet aan getwijfeld worden. Daar houden we in ieder geval aan vast. Dus ik denk dat je kan zeggen dat... Dit was niet een gemeenschap. Een van de verschillen was dat het een migrantendorp was... waar er niet aan het geloof getornd mocht worden. Dat is één verschil. Anders natuurlijk, je zit in landelijke Verenigde Staten. Dus waar ook sowieso de grote verschuiving van de jaren 60 minder snel doordrong. Ook een verschil tussen Amerika en Nederland. Wat mij zeker nog steeds opvalt, is dat... het verschil tussen geloof daar en hier. Dat voor welke reden dan ook. En goed, ik heb er wel veel over nagedacht. Hoe komt dat dan daar? Dat het geloof daar toch wel vaker een soort persoonlijke karakter heeft. Dus iets dat dieper ingebed is in wat mensen zelf voelen. Het zit dichter bij hun persoonlijk geloofsleven dan veelal het geval is geweest in Nederland.
Maar even naar die behoudzucht. Hè?
Ja.
Herkent u wat dat betreft veel in Marokkanen hier in Nederland?
Ik herken, nou, of Marokkanen bij uitstek, of Turken,
of wie dan ook. Migranten in Nederland.
Migranten in Nederland, ja. Ik herken dat je komt een nieuwe land binnen... En er is veel nieuw, dus veel dat je moet verwerken. En integreren zul je. Ik bedoel, ja. Dat gaat sowieso gebeuren. Maar dan kies je toch wel, en moet je dan ook kiezen... voor de elementen die je houvast biedt. Dus, ja. Dus ik heb altijd in dat opzicht sympathie gehad voor migrantengroepen... die juist meer accent geven aan het geloof.
Wat herkende u daarin dan? Wat was er belangrijk volgens u?
Wat is belangrijk?
Ja, wat u zelf natuurlijk gezien heeft in Orange City. Ja. Die stugge Hollanders die daar in dat dorp wonen. En zeg maar migrantengroepen hier. Die ook moeite doen om bepaalde elementen te behouden.
Nee, ik denk dat je dan... misschien dat herkenbare... Nou ja, dat gevoel van een soort compensatie. Dat je dat... dat je... In de eerste plaats, je zit in een nieuwe situatie en je hebt, je moet heel veel gaan veranderen. Maar je hebt dan ook wel in de eerste plaats een zekere gemeenschap nodig om je in een zekere balans te houden. Dus dat is de eerste plaats. Gewoon een soort gemeenschap van mensen die min of meer hetzelfde denken als jij. Dus dat kan ik mij, dat kan ik mij zien. Dat zie ik dan wel heel duidelijk. Misschien zie ik ook... Misschien
maar dat... is het één element vasthouden van je identiteit... omdat er toch al zo ontzettend veel moet veranderen?
Ja, ja, dat is het zeker. En het is ook dat proces van wisselwerking. Het is een soort van... je bent telkens weer aan een soort vertalen tussen wat je had en wat je aanneemt. En dat er die twee dingen... misschien wel met elkaar te verzoenen zijn, maar dat is niet vanzelfsprekend. En dat je dan telkens weer bezig bent met waar ligt die grens nou? Wat kan ik nou opgeven en waar moet ik aan vasthouden? Wat is iets dat essentieel is voor mijn oude identiteit? En wat is essentieel om toch wel met alle redelijkheid je aan te passen. Dus ja. die dynamiek heb ik gewoon wel gezien. En,
geldt dat voor u op dit moment in Nederland ook?
Ja.
Want u bent opnieuw immigrant.
Ja, ik ben nieuw, inderdaad. Ja.
Ook al is er een stuk verleden ligt hier.
Ja.
Ja.
Ja, nee, maar het is ook een soort van... wat moet ik... Ik merk het soms dat... ik merk dat naarmate dat ik hier langer ben, dat ook er steeds langzamerhand ook, heb ik gevoel, van mij gevraagd wordt dat ik ook Nederlandser word.
Ja.
Toen
is
ik hier,
dat, ja, is dat
toen,
eng?
Is het eng?
Beetje.
Nou, niet dat Nederlanders bijzonder eng zijn.
Nee, maar goed. Maar dat, het gaat over de identiteit loslaten.
Ja, het gaat over een identiteit loslaten. Ja. Dat ik minder ruimte heb om de Amerikaan te spelen. Dan ik 5,5 jaar geleden, toen ik hier voor het eerst kwam, had. Zo'n gevoel heb ik wel. Dat er een soort van... Dat 5,5 jaar geleden, nou, je mag vaak praten over je Amerikaanse ervaring, want je bent Amerikaan. Maar inmiddels ben ik Nederlander. Dus ik word ook wel, denk ik, verwacht om niet altijd de blik van buiten te houden, maar ook blijk te geven dat ik ook deelneem aan een wij, ja. En wij als Nederlander dan.
Heeft u het gevoel uit de reacties om u heen dat u al een beetje geslaagd, geïntegreerd bent? Of wordt er nog eens wel eens met een kritische blik? Of...
Ik denk dat ik... ik denk dat ik... ik denk dat mensen het gevoel... Ik denk dat ik als geslaagd geïntegreerd overkom.
Ja. Heeft u een inburgeringscursus moeten doen?
Nee.
Hè?
Nee. Nee, en
wat
dat
jammer.
Vond ik,
geen fietslessen
gehad. Dat vond ik eigenlijk ergens jammer, om dat er niet te maken. Niet heel erg jammer, overigens. Maar, ja. Maar wel dat... nee, dat heb ik niet hoeven doen.
Waarom niet?
En ik denk, maar dat heeft te maken met de status van mijn, aanvraag voor verblijf in Nederland. Dat wil zeggen dat ik ben gevraagd om naar Nederland te komen.
Ja.
En dus dan kreeg je een bepaalde soort belastingstatus en een bepaald soort... En ik denk...
U heeft geld.
Ervan, ja.
U bent Westers.
Absoluut.
Absoluut. Maar, zit daar gewoon niet de grens ook gewoon?
Dat is gewoon het grens. Ik denk dat ik dat... ik merkte dat voor het eerst... Toen ik voor het eerst moest aanmelden bij de vreemdelingenpolitie in Amsterdam in 1991. Mm-hmm. En ik weet dat ik kwam... een kamer in, ik moest mij melden. Dus 1991 voor al de... vermoedelijk voor al die veranderingen. Maar ik moest me melden voor een dag. En ik kwam een kamer binnen en er waren honderden mensen in deze zaal. En ze waren bijna allemaal van een donkere kleur dan ik.
Ja, je moest een nummertje trekken.
Ik moest een nummertje trekken. En ik denk, ik ben hier de hele dag. Ik werd na 10 minuten geroepen.
U werd er uitgevist?
Ik werd er uitgevist na 10 minuten. Een agent keek mijn paspoort aan, maakte iets op. En ik was gewoon binnen een kwartier weer weg. En toen merkte ik gewoon voor het eerst daar dat hoe anders mijn behandeling was geweest. Mm. Al die andere mensen, nou wat met hen is verder gebeurd, die dacht, weet ik
maar,
niet.
Maar wat dacht u toen?
Maar dan dacht ik van, dit is een... ik was in de eerste plaats verrast. Ik had altijd een soort beeld van Nederland als een land waarin er dat iedereen gelijk behandeld was. En dat was dus in dit geval, leek dat niet het geval te zijn. Dus voor mij was dat verbazingwekkend. En het was voor mij ook wel een soort van, ook een gevoel van, maar dit is niet fair of... Of hoe, maar...
U was niet blij dat u er gewoon lekker na 10 minuten vanaf was?
Ook. Maar het was toch wel een... maar goed, misschien gaf dat mij ook wel extra ruimte. Want ik dacht dat ik moet hier een hele dag in beslag nemen. Want dat zeiden ze ook. Kan wel heel lang duren, maar in mijn geval gewoon niet. Dus had ik ook wel de gelegenheid om na te denken over... over de procedures van de Nederlandse overheid omtrent... mensen die toestemming moesten hebben om in Nederland te blijven.
Zo'n scène, zou dat in Amerika kunnen? Als we het nou even over vergelijking hebben, Nederland-Amerika.
Ik denk het wel. Het is niet, Amerika is ook niet een... het hangt er ook heel erg af waar je vandaan komt. Ja. Ook in de manier waarop je behandeld wordt. En de bereidwilligheid van de overheid om jouw claims serieus te nemen. Ik zag het ook wel dat toen mijn vrouw ook voor haar green card, permanente green card, was dat ook een makkie. We werden ook gewaarschuwd, neem allerlei vormen van bewijs. We willen zien dat het een echte huwelijk is. En toen we daar kwamen, nou, geen enkel probleem. Dus ik denk...
Was dat ook een situatie waarin u schitterde door westerheid of blankheid? Of...
Ja. Ik bedoel, dus daar heeft minder uitgesproken, maar dat was ook niet een... Dit was gewoon in wat je dat... Volgens mij was het aan het Waterloopplein toen dat gebeurde. Maar dat was dan echt veel meer dan gewoon de architectonische opbouw van de kamers in de Verenigde Staten. Dat kon je gewoon minder zien. Maar wat het zo onthutsend maakte in Amsterdam was... Het was gewoon één grote kamer met... tientallen, misschien een paar honderd mensen. Dat is naar mijn herinnering zo. Gewoon in die kamer. En dat er gewoon... ze waren bijna allemaal van Afrika of Azië.
Schoot de gedachte ook door u heen? Ik ben blank?
Ja.
Ja?
Ja. Ja. Ja, dat ik een blank was en geprivilegeerd in een blanke wereld.
Ja. Was dat teleurstellend over Nederland? Want u had het idee tolerant, multicultureel.
Nee, maar absoluut. Dus dat... dat was wel een verrassing, een onaangename verrassing. Zoals ik ook even eerder heb gezegd, dat in Nederland ook zo aan toe ging. Ik was gewend. Ik had ook wel werk gedaan in Boston als vrijwilliger in een zwarte buurt. Ik wist, in zover als een blanke Amerikaan uit Iowa dat kon weten, wist ik redelijk veel van Amerikaanse racisme. Dat heb ik gewoon ook wel meegemaakt.
Ja.
En ik was daar, ik had mijn antenne op daarvoor, maar ik had niet...
Had u een gunstiger beeld over Nederland?
Ja, wat dat betreft? Ik dacht dat Nederland, maar het was natuurlijk ook, heeft te maken met een bepaalde naïviteit over Nederland. Dat Nederland niet een land was waarin, ik zag Nederland niet als een multiculturele samenleving. Ik zag Nederland niet als een land waar er mensen van verschillende achtergronden, etniciteiten... rassen, dat ze dan hier waren. Dus het heeft waarschijnlijk ook wel te maken met een nogal een te ouderwetse en niet voldoende bijgestelde beeld over wat Nederland was geworden.
Want dat was 1991.
Ja.
Inmiddels zijn we hebben we ook echt een ja, hoe moeten we het noemen, revolte bijna meegemaakt op dat gebied. Mm-hmm. Een breuk heeft u het eerder genoemd.
Ja.
Met de multiculturele samenleving.
Ja,
zes jaar.
Ja, afgelopen zes jaar. Nee, dus dat was een... maar als je dan inderdaad... het is natuurlijk denk ik ook belangrijk, zeg ik ook nu als historicus, dat er wel politiek misschien wel heel heftige gevolgen zijn geweest in de laatste zes, zeven jaar.
Maar eigenlijk zegt u met het voorbeeld van die vreemdelingen, politie, dat er die multiculturele samenleving er helemaal nooit geweest is.
Of tenminste, dat is nooit een soepel proces geweest in Nederland. Dus nooit, het heeft in ieder geval nooit betekend een soort open grenzen mentaliteit waar iedereen en alles kon komen en kon doen wat ze wilden. Dus dat is in ieder geval het niet geweest. En dat was voor mij denk ik ook die les in 1991.
Ja, u heeft het een breuk genoemd, hè? Echt die er plaats gehad heeft. Wat moet u daar precies bij voorstellen? Wat bedoelt u met een breuk die u ook ziet in de jaren 60? Die u in uw onderzoek Nieuw Babylon in aanbouw heeft.
Dat er een soort. Dat mensen in de articulatie van. Het maatschappelijke reilen en zeilen tot een andere conclusie zijn gekomen. Dat ze publiekelijk iets anders bereid zijn om te zeggen of zeggen dan wat ze voorheen had gezegd. Dat is eigenlijk het verschil. Wat ik bedoel, als soort voorbeeld daarvan, is dat iemand die altijd heel erg bezorgd was. Een iemand uit de PvdA in een stad in het oosten van Nederland. Die heel erg bezorgd was over toenemende racisme in Nederland. En daar weinig ruimte gaf aan uitingen van vreemdelingen wantrouwen, vreemdelingenhaat. Gewoon daar geen ruimte aan gaven. En toen Fortuyn kandidaat werd, toen hij doodgeschoten werd, toen LPF met 26 zetels in de Kamer kwam, dan was dit persoon bereid om gewoon te zeggen van, ik zie het anders. Fortuyn had gelijk.
En heeft het over een taboe dat doorbroken is.
Ja. Ja. En dat gewoon een taboe. Een soort zeker het gevoel van, mensen hebben dat gevoel gehad in 2002. Ik weet niet hoe vaak ik heb heb gehoord van, nu kan ik zeggen wat ik altijd heb gedacht. Nu is er wel ruimte voor mijn mening over buitenlanders of over de islam. Dat is één ding. Dus er gewoon een soort gevoel van catharsis. Van, ik was de mond gesnoerd, maar nu kan ik zeggen wat ik daarover echt denk. Dus dat is in ieder geval één van de breukpunten. Maar het andere punt van de breuk die ik even noemde, is dat er ook wel ineens in de politiek zelf, vanuit de kaders die daar nooit ruimte aan had gegeven, een grote bereidwilligheid te zeggen van, eigenlijk hebben mensen daar wel een punt mee.
Ja. Is dat tekenend voor de Nederlandse politieke elite? Dat accommoderen, dat heeft Hans Blom wel eens zo genoemd in het kader van onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog.
Ik denk dat er een sterk accommoderende impuls is in de Nederlandse politiek. Dat is denk ik zeker zo.
Hoe komt dat?
Nou, dat heeft denk ik in de eerste plaats. Je wil geen heibel. Als je dan.
Dat is het belangrijkste impuls.
Ja, eigenlijk wel. Je wil geen klein land waar je dan eigenlijk niet zoveel ruimte hebt om.
Veel mensen dicht op elkaar, verschillende groepen.
Veel verschillende groepen. Je komt ook dezelfde mensen tegen. Dus je kunt eigenlijk je weinig permitteren om hoogspel te spelen in de politiek. Kun je af en toe permitteren, maar eigenlijk heb je dan dingen uit de hand laten lopen. En dat kan denk ik in de Nederlandse politiek niet goed.
Ja, is die impuls ook heel belangrijk geweest in dat debat over integratie en immigratie?
Ik denk het wel. Er zijn natuurlijk een aantal andere zaken die een rol hebben gespeeld. Een van de dingen die ook een rol heeft gespeeld is dat de debat in Nederland is ook in vergelijking met elders heel erg braaf geweest. Er is niet een
Voordat deze uitbarsting kwam.
Dus ja. Tot 2001, tot 2002. Het is een betrekkelijk braaf debat geweest. Niet helemaal en niet zonder allerlei belangrijke onderstromingen en allerlei eufemismes die dan wel naar voren komen, die aangeven dat er wel iets gaande is. Maar het algemeen een brave discussie. Dat was ook bedoeld om te zorgen dat dingen niet uit de hand liep.
Maar er was inmiddels wel een taboe.
Het was een taboe.
En dat moest een keer tot uitbarsting komen.
En die taboe werd ook geplaatst. Die taboe was ook kwam ook in werking, juist ook om confrontaties te voorkomen. Als wij hier niet over praten, dan hebben wij hier ook geen conflict. Maar natuurlijk door zo dan proberen verder te gaan, heb je dan weinig oog en weinig antwoord op steeds groter worden geluiden van andere delen van de samenleving die toch dat op een andere manier willen een uiting aan willen geven. Dus dat is denk ik iets dat ook heeft ervoor gezorgd dat heel snel, heel plots een bepaalde taboe werd doorbroken.
Ja. Nederland is een klein land, veel verschillende groepen die middels elites met elkaar moeten zien te leven. Verzuiling hebben we gehad.
Ja.
Inmiddels heeft u gezegd van, ja, nu lijkt het erop alsof er een dominante, seculiere, blanke, mannelijke cultuur opgelegd wordt aan al die groepen.
Ja, nee, volgens mij heb ik nooit mannelijk gezegd.
Dat verzin ik er dan misschien bij.
Ja, oké. Nou ja, de rol van...
Maar het is niet meer dat model van al die verschillende groepen... die proberen met elkaar samen te leven.
Nee. En dat heeft denk ik deels te maken ook met de verandering in de Nederlandse samenleving. Dat voor een groot deel van de 20e eeuw was Nederland een land waarin er levensbeschouwelijk gezien... gewoon, het was een land van minderheden. Het was niet een land met minderheden, maar het was een land van minderheden.
Allemaal versnipperde religieuze denominaties.
Ja.
Die het met elkaar moesten roken.
Moesten vinden. Dus het is, je hebt het nooit helemaal voor het zeggen.
Ja.
En nu, nou ja, dat is allemaal verbleekt. Niet helemaal verdwenen, althans niet in de politieke landschap. Want de verzuiling is er nog steeds in de politieke landschap. Ja. Maar dat heeft veel minder wortels dan voorheen.
Ja.
En dus dan lijkt er inderdaad een meerderheid soms te zijn van mensen die min of meer dezelfde meningen zijn toegedaan.
Maar waar komt uw opmerking vandaan van die seculiere, blanke, dominante cultuur?
Ja, van een soort idee dat er dat de meeste mensen in Nederland, je zou kunnen zeggen in de eerste plaats, hebben Nederlanders het gehad over autochtoon en allochtoon. Dus er is een soort tweedeling daarin. Dus een autochtoon meerderheid, allochtoon minderheid. Dus, maar wat houdt autochtoon in de meeste gevallen? Nou, naarmate Nederland geseculiseerd is, betekent dat ook wel mensen vaak met weinig of geen kerkelijke binding. Dus in dat opzicht, zou ik dan zeggen, ook een soort seculiere meerderheid. Dus in dat opzicht, en liberaal, ook wel van niet heel erg ideologisch bepaald, maar toch wel persoonlijke vrijheid als een van de kerngedachtens voorop. Dus misschien ook een kenmerk van die allochtone meerderheid.
Ja, dat is toch een redelijk radicale breuk met een politieke cultuur waarbij je probeert met minderheden te dealen.
Ja, dat is denk ik een radicale breuk. In zover
komt dat door de opkomst van de islam in Nederland, of in Europa moet ik eigenlijk zeggen? Komt dat door een soort angstig gevoel?
Ik denk dat heeft het. Dat is een van de belangrijkste oorzaken daarvan. Dat je dan ineens ook ziet dat er. Mensen zijn van een ander, die dan een andere geloof en overtuiging zijn toegedaan. En die komen dan juist op een moment waarin ook het een beetje zoeken is naar de toekomst van Nederland. Er zijn heel veel dingen die op losse schroeven lijken te staan. En met de komst van een minderheid, nou dat is ook iets dat bevordert het gevoel van onzekerheid.
Ja, daar gaan wij straks het verder over praten.
En dat zijn interviewer Rick Delhaas en de historicus James Kennedy. Zij samen praten al vanaf 7 uur en ze gaan nog door tot 10 uur, want u luistert naar het marathoninterview van de VPRO. We zijn er heel even uit en zo weer terug met het 2e uur.
Heeft u wel eens managementboeken nodig en wilt u ze snel in huis hebben? Ga dan naar www.managementboek.nl. Managementboek.nl, de beste boekensite voor managers.
Mijn naam is Peter Vader. Ik werk al 15 jaar als clown bij Clinieclowns Nederland. Wekelijks ervaar ik de Clinieclowns klik. Voor mij het moment dat het kind even zijn situatie vergeet. Maar er zijn nog veel zieke of gehandicapte kinderen die we niet bereiken. Ik wil ook met die kinderen de Clinieclowns klik maken. Word nu donateur. Ga naar Clinieclowns.nl.
Hugo, wat is jouw nieuws van de week?
Nou, dat je een DVD van Studio Spaan cadeau krijgt als je een abonnement neemt op Hartgras.
Klopt. Ga dus snel naar www.hartgras.nl en verdien de DVD van Studio Spaan.
Voor niks, toch?
Ja, op www.hartgras.nl.
Dit is Radio 1.
8 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In een winkelcentrum in de Deense stad Odense zijn 2 Israëliërs neergeschoten. De dader wist te ontkomen. De slachtoffers zijn medewerkers van een winkel in haarverzorgingsproducten in Odense, dat zo'n 170 kilometer ten westen van Kopenhagen ligt. Volgens mediaberichten was de winkel de laatste dagen vaker belaagd door jongeren. Op het moment van de aanslag was het druk in het winkelcentrum, met mensen die de laatste inkopen deden voor de jaarwisseling. Niemand raakte verder gewond. Op een bewakingscamera is te zien hoe een man van midden 20 een wapen tevoorschijn haalt en enkele schoten afvuurt. Het Vaticaan neemt nieuwe Italiaanse wetten niet langer automatisch over. Volgens het Vaticaan zijn er veel te veel wetten en worden ze te vaak weer aangepast. En ook zouden nieuwe Italiaanse wetten steeds vaker in strijd zijn met de principes van de katholieke kerk. Sinds het ontstaan van Vaticaanstad in 1929 werden Italiaanse wetten automatisch overgenomen. Alleen als de wet duidelijk in strijd was met de kerkelijke waarden werd er van afgeweken. Het eerste uur van het nieuwe jaar duurt een seconde langer dan normaal. Vannacht wordt aan de tijd een schrikkelseconde toegevoegd om te voorkomen dat de atoomklok vooruit loopt op het draaien van de aarde. Om 00:59:59 springt de klok eerst naar 60 voor het 1 wordt. Het aanpassen van de atoomklok gebeurt vaker, gemiddeld 1 keer per 1,5 jaar. Er is dit jaar voor 65 miljoen euro aan vuurwerk verkocht. 5 miljoen meer dan vorig jaar, maar minder dan de 70 miljoen die de handel had verwacht. De hoeveelheid vuurwerk die is verkocht is gelijk aan vorig jaar, maar omdat het bijna 10% duurder is geworden, is er toch sprake van een omzetstijging. Het weer, het vriest en op de meeste plaatsen komt mist voor. Later kan er ook dichte mist ontstaan. Morgen wordt het grijs en mistig en is er kans op ijzel. Dit was het NOS-journaal.
ANWB verkeersinformatie. In de provincies Drenthe, Flevoland en in Overijssel komt plaatselijk dichte mist voor.